Ik had vorige week was ik bezig met een preek voorbereiden. En ik had hem af, ik had hem klaar. En vanmorgen sprak de heer van, ik moet u anders spreken. Ik denk, oh fijn, leuk. Dus ik zal af en toe wat moeten bladeren, maar dat geeft niet. Want God spreekt, amen. Daar geloof ik in. Vorige week heb ik gesproken over het belang van de bediening van kinderen. Misschien herinneren jullie het nog, maar ook heeft hiermee te maken. Ik was natuurlijk aan bidden voor het opdragen van Deborah. En ik moest sterk aan van, hey, hoe ging dat nou vroeger? En hoe is het gegaan? En hoe zit dat nou? En ik kom uit vanochtend bij het verhaal van Samuel. En ik wil graag een stuk lezen. Een lofzang van Hanna. Hanna, ik ga zo meteen het verhaal van Hanna een beetje en van Samuel een beetje samenvatten. Maar ik wil als eerste beginnen met wat in de schrift staat. Toen Hanna eigenlijk een lofzang aanhief en vertelde wat ze van God vond. Luister en neem de woorden in je hart op. En het staat in 1 Samuel 2, vers 2 tot en met 10. Toen bad Hanna en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is opgeheven in de Heere. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Heere. Want er is niemand buiten u. En er is geen rotsteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig. Het laat niets hooghartigs uit uw mond gaan. Want de Heere is een alwetend God. En zijn daden zijn recht. De boog van de sterke is gebroken. Maar zij die struikelden zijn met kracht omgord. Zij die verzadigd waren hebben zich om brood verhuurd. Maar zij die hongerig waren zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er zeven gebaard. Maar zij die veel kinderen had is verkommerd. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof. Uit het vuil verhoogt hij de armen om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heere en hij heeft de wereld daarop geplaatst. Hij zal de voeten van zijn gunstelingen bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis, want een man is niet sterk door eigen kracht. Zij die de Heere ter verantwoording roepen zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal recht spreken over de einde der aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Wauw. Bijzonder. Hanna. Wie was Hanna? Hanna was de vrouw van Elkana. Elkana was een godvruchtig mens die jaarlijks naar de tempel ging om ook verzoening te doen. Dat was het gebruik toen. En hij had twee vrouwen. En Penina, zijn andere vrouw, die kreeg heel veel kinderen. En Hanna, die kreeg geen kinderen. Het was continu dat ze geen vrucht kreeg. En die andere vrouw, die pestte Hanna heel erg daarmee. Van, jij kan toch geen kinderen krijgen. Maar hij heeft die meer lief, want ik heb kinderen. Zo op die manier. Zo ging dat. Het was verschrikkelijk. En Hanna die was ten einde raad. Die vond het verschrikkelijk. En ik vertelde in mijn eigen woorden. Je mag het nalezen. Het staat er allemaal zo. En Hanna die gaat op een gegeven moment weer een keer naar de tempel. En die is het helemaal zat. Ze is aan het einde van haar kunnen. En ze gaat in de tempel. Gaat ze bidden. Ze gaat voorover. En ze bidt en ze bidt en ze stort haar ziel uit. En ze heeft zoveel te vertellen aan de Heer dat ze vrij lang bezig is. Alleen ze doet het niet hardop, maar de lippen, de Eli, de priester daar, die ziet wel haar lippen bewegen. En dan gaat Eli, gaat notabene, gaat naar haar toe en zegt van, joh, wat doe jij, waarom ben je dronken? stop ons met wijn drinken. En dan zegt Hanna, mijn heer, dat doe ik niet. Ik ben helemaal niet dronken, ik stort mijn hart uit. En ik maak mijn verlangens bekend. En dan zegt Eli eigenlijk iets, ja, misschien is dat wel een gebruik wat ze toen zeiden, maar het was heel profetisch. Hij zegt van, God zal je geven waar je voor bidt en waar je naar verlangt. En inderdaad, dat gebeurt. Hanna die raakt zwanger. En ze heeft een gelofte daarvoor afgelegd. En dan zegt ze van, als ik een kind krijg, een mannelijk kind, dan zal ik hem opdragen aan u, Heer. Dan zal ik hem aan u teruggeven. Dat is nogal wat. En dat gebeurt. En daar ga ik over praten. Dan heb je een beetje het verhaal een beetje hoe het zit. Wat raakte mij? Wat raakte mij een paar dingen. Het moederschap van Hanna en de opvoeding. En wat me ook raakte, was het vaderschap van Eli en hoe hij zijn opvoeding deed. En als je nadenkt over de moederschap van Hanna, denk van, ja, wat is dat nou voor een moeder? Die krijgt een kind en dan geeft ze hem weg. Maar dat is niet helemaal het geval. Niet in de vorm zoals we dat heden ten dagen kennen. Eigenlijk is het over nadenken en je leest het. Ik zal dat stuk even lezen. 1 Samuel 1, vers 12 tot en met 15. En er staat, en het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak uit in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult u zich nog gedronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei, nee mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. En als ze dat doet, dan legt ze dus die gelofte af, dat ze het kind zal geven aan de Heer. Haar moederschap begint op dat moment al. Terwijl ze nog aan het bidden is en de gelofte legt, begint haar moederschap al. Want eigenlijk zegt ze, ik draag hem op, net zoals Henry en Veer hebben gedaan, dat ze het kind opdragen aan God. En ze legt dus een gelofte af. En een gelofte, dat is nogal wat. Wij beloven nog wel eens een keer wat. En soms komen die beloften gewoon helemaal niet na. Zeker tussen mensen. Het zou niet zo moeten zijn. Als je iets belooft, moet je het ook nakomen. Dat zou gezond moeten zijn. Tenzij er iets heel dringends tussendoor komt. Dat is wat anders. Maar als je een gelofte doet aan God, dan wordt er nog wel een extra schepje bovenop gedaan. Wat zegt dat? Dat je een gelofte doet aan God. Dat zegt al iets heel bijzonders. Dat zegt eigenlijk dat je al een relatie met God hebt. Dat is natuurlijk geen gelofte aan God. Dat betekent dat je met hem bezig bent. Dat je van hem houdt. En dat je weet dat hij jouw God is. Ze legt dus die gelofte af. En ze houdt zich aan die gelofte. Hoe lang is dat geweest? Nou, uit de schrift kunnen we opmaken het volgende. Samuel, zoals het kindje werd genoemd, die bleef bij haar totdat ze uitgespeend was. Hoe lang duurde dat? In Israël, en ja, over de hele wereld, is dat normaal gesproken 24 maanden. Maar uit de schrift kunnen we verder opmaken, dat is onderzocht, dat het kindje ongeveer 3 jaar was toen hij bij Eli werd afgebracht in de tempel. Want het kind werd gegeven aan de tempel. En als je dan nagaat, en dat staat in 1 Samuel 1 vers 28, staat dat. Een kind van een jaar of 2, 3 kan al praten, hè? Dat weten we. En zij heeft dat kind al zo opgevoed. En staat er in Samuel 1 vers 28. Staat er. Aan het laatste stukje. Daar staat. En hij, dat kind, boog zich daar voor de Heere neer. Wauw. Kind, zo klein al. Boog zich al voor de Heere neer. Dat was echt niet zo. En nu moet je buigen. Nee, het kind was al opgevoed dat de Heer iets heel bijzonders was. Dat het God was. Wat deed Hanna nou eigenlijk? En hier zit de clue, hè, van de opvoeding. De clue is, je kunt wel over God vertellen. Maar heel veel mensen weten iets over God. Maar het belangrijkste is dat je leert jouw kind mee te nemen in de relatie naar God. Het is niet genoeg om te zeggen van, ja, nu moet je bidden. En nu moet je dit. Nee. Het is met het kind optrekken en zeggen van, joh, als je iets hebt, ga dan naar God toe. Ga met hem praten. Motiveer je kinderen om een relatie met God te ontwikkelen. Dat is veel belangrijker dan ze vertellen over God. Ik heb veel liever dat ze minder over God weten en dat ze veel meer weten wie God is. En dat is al een heel belangrijk stuk ander soort moederschap. Daarna krijgt Hanna, nadat ze Samuel heeft afgegeven bij de tempel, want Eli moet dan verder voor hem zorgen, krijgt ze nog 3 zonen en 2 dochters daarna. Fantastisch. Dus de Heere gedenkt Hanna en geeft haar nog veel meer kinderen. En is het dan afgelopen? Komt ze dan nooit meer bij Samuel? Nee. Er staat ook in de schrift dat ze elk jaar kwam ze terug in de tempel om hem een nieuwe linnen hemd te geven. Had ze dat gemaakt? Ze zorgde eigenlijk op afstand nog prima voor haar zoon. Nou, dat bedenken. Het verhaal van Samuel is een heel bijzonder verhaal. Weet je dat Samuel dus als klein kind al in de tempel kwam? En hij werd eigenlijk opgevoed met de gebruiken die daar plaatsvonden. Maar vooral ook om met God te praten. God had hem geroepen. Toen hij opgroeide als kind, toen lag hij op een gegeven moment te slapen. En toen werd hij wakker. En toen rende hij naar Eli toe van, heeft u mij geroepen? Nee, zei Eli, ga alsjeblieft weer naar bed. Er is niks aan de hand. En hij gaat weer liggen, die jongen. En even later wordt hij geroepen. Dus hij gaat weer naar Eli. Eli, heeft u mij geroepen? Nee, ik heb je niet geroepen. Ga alsjeblieft weer liggen. En de derde keer gebeurt precies hetzelfde. Hij gaat weer naar Eli toe. En dan begrijpt Eli het eindelijk. Oh, God heeft hem geroepen. Dus hij zegt Samuel, van als je nog een keer geroepen wordt, zeg dan, hier ben ik, Heer, spreek. En dat gebeurt. Samuel die gaat terug. En de Heer is daar en die gaat spreken met hem. De leeftijd waarop dat gebeurt is niet bekend, maar hij was nog wel een kind. Ik weet niet hoe oud hij was, staat er niet in. Het feit is dat God tot hem spreekt, die spreekt over wat er gaat gebeuren. Op een zeer jonge leeftijd al. Dat betekent dat Samuel als profeet geroepen werd. En misschien kom ik daar nog op, maar daar wil ik het nu even niet over hebben. Het feit is dat hij geroepen was als profeet. En hij krijgt een fantastisch leven. Hij zalft de eerste koning en de tweede koning. En hij heeft een geweldig, geweldig mooi verhaal als je het leven van Samuel leest. En dan daartegenover staat Eli. Eli, de priester in de tempel. In die tijd aangesteld. 40 jaar lang. Heeft hij daar in de tempel dienst gedaan en geregeerd. Maar Eli had ook een gezin. Nou, ook kinderen. Maar die pakt het ietsje anders aan. Eli, terwijl hij precies wist wat de gebruiken waren, welke woorden hij moest spreken, en enzovoorts, 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 leerde zijn kinderen niet over de relatie met God. En waarom? Dat kunnen we lezen in de schrift. Dat zal ik je laten zien. Even kijken. 1 Samuel 2 vers 12. De zonen van Eli, die heetten Hofni en Pinehas. En ze deden eigenlijk wat kwaad was in de ogen van de Heer. En daar staat, 1 Samuel 2 vers 12, de zonen van Eli echter waren verdorven mannen. En er staat erachter, zij kenden de Heer niet. Dan heb je toch een steekje laten vallen in je opvoeding. Want blijkbaar, kijk, kinderen letten heel erg op hun ouders. Logisch. Dat heb jij gedaan, dat heb ik gedaan. Je doet wat je ouders je leren. Of het nou goed of kwaad is, maar je doet het wel. Het is je voorbeeld. Dus dat is het. Dus daar ben je mee bezig. Maar wat voor voorbeeld geef je? En duidelijk had Eli, was een priester, die heel veel deed, de gebruiken kende, maar het niet voorleefde. En niet opvoedde. Het waren allemaal levieten, want ze deden diensten in de tempel. De levieten waren geroepen om dienst te doen in de tempel. Als voorganger en dat soort dingen. Maar ze luisterden niet naar Eli hun vader. En dat is echt een gevolg van de opvoeding. En als je het verhaal leest van wat ze deden, dat ga ik nu niet vertellen. Dat is verschrikkelijk, dat kan ik je wel zeggen. Het heeft te maken met hoererij, wat ze deden in de tempel. Wat ze deden met het offervlees, wat gewijd was aan God, wat ze daarmee deden. Namens allemaal voor zichzelf. En verschrikkelijke dingen. En we weten allemaal dat er in de geboden staat, eer je vader en je moeder. Dat deden ze niet, dus ze leefden ook niet lang. Want als je je vader en je moeder eert, dan zul je lang leven hebben. Staat er. En het punt is dat toen God sprak tegen Samuel, vertelde hij over Eli. En dat gaan we er even bij zoeken. Ja. 1 Samuel 3 vers 13. Dan zegt God dit tegen Samuel. Over Eli, zegt hij dit. Want ik heb Eli, bekendgemaakt dat ik over zijn huis voor eeuwen gericht zal oefenen. Omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. Dus kortom, hij liet alles gewoon gebeuren. Hij zei er niks van. En hij heeft ze ook niet eens zuur aangekeken. Dat is toch erg? Je wordt toch emotioneel ervan als je ziet dat jouw kinderen iets doen wat volledig tegen God ingaat? Ik wel. Dan word ik echt woedend van binnen. Ik zeg niet dat het goed is, maar ik voel het wel. En je ziet, als je ziet dat die kinderen dus dag en nacht eigenlijk bij Eli waren in de tempel, nota bene, in het huis van God, in die tijd. Terwijl aan de andere kant Hanna, haar kind wat ze gebeden heeft, aan God opdraagt, hem opvoedt in die paar maanden die ze met het kind heeft. En het kind leidt een godvruchtig leven. Wauw, wat mooi. En we kunnen gewoon opmaken uit de schrift dat een vaderschap of moederschap zo'n belangrijk punt is in het leven. We lezen niets over de moeder van de kinderen, daar kunnen we niks van vinden. Maar het feit is wel, laten we het over ouderschap hebben dan, vind ik ook prima. Een kind moet bevestigd worden in wat hij gelooft of wil geloven. En dat zullen wij als ouders moeten gaan doen. En ik heb het nu niet alleen over de mensen met jonge kinderen, zoals Henry en Anna Vera. Ik heb het ook tegen u en u. Want hoewel je dan misschien geen ouder bent, of al lang geen kinderen, of de kinderen al veel ouder zijn, wij zijn allemaal een geestelijk vader en moeder. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. Onze passie is om een gemeente van overwinnaars te bouwen. Wat is een overwinnaar? Een overwinnaar is iemand die zijn eigen liefde niet lief heeft tot in de dood. Die het woord spreekt, die getuigt van de Heer Jezus. Ondanks alles. Door het bloed van een lam. En een overwinnaar maak je alleen maar door te discipelen. Want elk lid, en dat is wat erbij komt, elk lid zoals we hier zijn, als je een kind van de Heer bent, heb je een bediening. Simpel is het. Ik sta er toevallig te spreken, maar morgen staan jullie misschien hier te spreken, maakt me niet uit. Ik zit niet vast, het is niet van mij, het is van de Heer. Het punt is dat we moeten serieus nemen de taak die ons opgedragen is. Als je letterlijk kinderen hebt, dan ben je serieus bezig om die kinderen op te voeden in de leer van de Heer. Als je geen letterlijke fysieke kinderen hebt, dan zul je bezig moeten zijn met jouw discipelen. Dat je ze voorleeft. Ik zeg altijd, wat je alleen kan doen, kan je ook met z'n tweeën doen. Als je iets gaat doen door de week en je kan het toevallig met z'n tweeën doen, zorg dan dat je een discipel meeneemt. Leef. Het gaat niet om die zondag. Het gaat ook niet om de kringgroep. Woensdag of vrijdag. Het gaat door het leven heen. We leven ze voor. Laat gewoon zien dat je met God praat. Laat gewoon zien dat je een relatie met hem hebt. Vertel niet over je relatie. Laat zien dat je een relatie hebt. Daar word je overwinnaar van. En op die manier kunnen we inderdaad een generatie veroveren. Waar wij verantwoordelijk voor zijn. Iedereen die leeft hier, op dit moment, is verantwoordelijk voor de generatie om ons heen. Vrucht dragen. Wat een moeder doet door het vrucht te dragen. En zoals Danielle nu nog te zwanger is hier sowieso. Zij draagt de vrucht. En dadelijk komt de vrucht eruit. Dat is fantastisch om te zien. Wordt het geboren. Je kunt het ook allemaal letterlijk nemen. Zoals je dan Deborah dan ziet. Die ligt helemaal overgegeven bij Annelies op de schoot. Geweldig. Alles zit erop en eraan. Allemaal vingertjes. Allemaal teentjes. En een neusje. En alles is er. En dat gebeurt ook op het moment dat iemand tot God komt. Dan ziet ze er zo uit. Iemand die de Heer net aanneemt, ziet er zo uit. Alles zit eraan. Ze kunnen alleen niet lopen. Ze kunnen niet zelf eten. Kunnen nog niks. Je moet gevoed worden. Laten we onze taak serieus nemen als vaders en moeders hier. Wil je afvragen waar je staat in je geloofsleven? Stel jezelf dan twee vragen. Van wie ben ik een discipel? 1. En de tweede vraag is, wie zijn mijn discipelen? Dan weet je of je op de goede weg bent. Kan je geen antwoord geven op een van de twee vragen, dan moet je hard gaan bidden en ervoor zorgen dat je die vragen kan beantwoorden. Want we zijn geroepen om het woord van God te verkondigen. We zijn geroepen om een generatie te veroveren. We zijn geroepen om erop uit te gaan en heel de wereld te winnen voor Christus. Amen. Amen. En zeg nou niet, ja, maar dat kan ik nog niet. De meeste mensen die net tot geloof gekomen zijn, die het niet kunnen, maar die wel de vruchten ervaren, nemen de meeste mensen mee. Die kunnen het wel. Die kunnen het beter dan jij. Wees als een kind. Als een kind vertelt over de Heer Jezus, is hij blij. Want het is zo. He, wat ik vorige week ook zei. Als je een kind uitlegt dat het gebed krachtig is, dat het gebeurt, dan gelooft hij dat, doet hij dat. Wauw, geweldig. Ik zie er zo naar uit dat de kinderen ons hier de hand op komen leggen. En ons komen genezen en ons komen bemoedigen. Wauw, dat zie ik helemaal zitten. Maar probeer het beeld vast te houden dat hoe je een kind nu ziet, dat concept van hoe je een kind nu ziet, zo zou je ook moeten kijken naar iemand die net tot geloof gekomen is. En probeer gewoon te voeden. Het is nodig om relatie met ze te hebben. Het is nodig om het woord van God te verkondigen. Het is nodig om die bevestigingscursus te doen. Want dan krijg je gewoon handgrepen om lekker door te gaan. Dan zijn ze niet verloren. En het mooie is dat je gewoon het principe van discipelen gelijk leert. Jij hebt de bevestigingscursus ontvangen en nu geef jij hem aan de volgende. Eigenlijk is het gewoon het principe van de Heer, hoor. Het is niet wat wij hebben uitgevonden. Weet je, voordat de Bijbel grotendeels op schrift kwam, werd dus in de generaties bij de Joden werd altijd verteld over wat er gebeurd was, van generatie op generatie. En het werd zo precies verteld zoals het gebeurde. En soms zijn wij dat wel een beetje kwijt. Want we zijn zo druk met allerlei dingen. Met Facebook. Met allerlei andere dingen. We hebben het zo druk. Mooie muziek. Dat en dit gebeurt er. En oh, een feest, een zus. Allemaal goed. Maar onthoud de essentie en waar het om gaat. Het gaat uiteindelijk om jouw relatie met de Heer. Want als alles wegvalt, er blijft maar één ding over. Dat is jij met de Heer. Je kunt niet afhankelijk zijn. Wat Valerie zei, dat trof me. Je kunt niet afhankelijk zijn van mensen. Dat is verkeerd. Als je merkt dat je aan iemand vastzit, moet je ervan bekeren. Want je kunt je maar aan één iemand vastzetten, en dat is aan de Heer zelf. En we zijn niet afhankelijk van elkaar. Natuurlijk, we helpen elkaar. En we zijn een team met elkaar. We bouwen met elkaar. We bouwen elkaar op. Dat is de bedoeling van gemeente zijn. Dat is het waar Paulus over zegt van verzuim je samenkomsten niet. Dat heeft te maken dat je elkaar bemoedigt in de Heer. Maar wees serieus met jouw relatie met God. Ik geloof echt dat God dit op dit moment zegt. Dat een ieder hier zich gewoon een evaluatie, een zelfevaluatie doet met, hey, hoe staat het eigenlijk met mij? En niet zo van, ik ben vandaag vergeten te bidden. Ik ben vandaag vergeten de Bijbel te lezen. Nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat je gewoon in je binnenkamer, zoals dat heet, met God gaat praten. En stort je hart uit voor hem, zoals Hanna deed. En als je dat doet, God beloont je. God zal je de verlangens van jouw hart zal je geven. Want God is een goede vader. Als je God vraagt om een brood, geeft hij geen steen. En ik geloof echt dat de Heer ook echt spreekt tot in ieder van ons van, neem tijd met mij. En ga met me praten, want ik verlang zo naar je. God is een vader die voor zijn kinderen zorgt. Hij zorgt ook voor je als je dat allemaal niet doet. Maar het is veel, veel fijner als je dat in relatie met hem doet. Dan zie je ook de wonderen gebeuren om je heen. Ik moet denken aan een verhaal, dat is al vaker genoemd. Ik moest ook weer denken aan de afgelopen celgroep waar ik te gast was bij Herin en Vera. Over het verhaal van een jongetje die was arm in een tijd dat er nog geen speelgoed te koop was. En dat jongetje dat gaat van oude blikjes gaat hij een auto bouwen. Prachtig, helemaal vormen met zijn handen. En hij maakt het zo mooi en hij speelt, maar hij vindt het fantastisch. En dan op een dag heeft een buurtjongen, een vervelende jongen uit de buurt, die steelt zijn auto. En hij is helemaal verdrietig. Hij weet niet waar die is. Hij is weg. En op een dag loopt hij rond in die buurt en dan ziet hij ineens zijn auto ziet hij liggen, verfrommeld in een hoekje, verschrikkelijk smerig en deuken erin. En wat hij gemaakt heeft is gewoon misvormd geworden. En hij wil die auto pakken en die jongen zegt, nee, afblijven, is mij. Maar ik wil ze graag hebben. Maar hij krijgt hem niet. En dan zegt hij uiteindelijk, mag ik hem nou van je kopen? Ja, je mag hem kopen. En hij koopt hem. En hij neemt die auto mee naar huis. En hij gaat hem koesteren. Hij gaat hem uitdeuken. Hij wast hem. En hij maakt hem eigenlijk nog mooier dan dat hij was. Prachtig maakt hij hem. En dan zegt hij bij zichzelf, zo. Eerst had ik je al gemaakt. En nu heb ik je nog een keer gekocht. Nu ben je twee keer van mij. En nu heb ik je weer. Weet je, dit is ons verhaal. Wij waren eerst gemaakt. Als auto, als mens. We werden door Satan verleid. En we kwamen in zijn rijk terecht. En allerlei verschrikkelijke dingen gebeurden met ons. We worden misvormd. En vuil en besmet en allerlei ellende. Maar dan komt de Heer. Die een prijs betaald heeft. En die koopt jou terug met het bloed van Jezus. En dan gaat je mooier maken door zijn geest te geven. Want dat gebeurt er. Hè? Op het moment dat jij je leven aan de Heer geeft. Dan ga je het niet eens anders uitzien. Maar je ontvangt een hele nieuwe geest van binnen. Wauw. En die geest is in staat om met God te praten. Om een relatie met hem te hebben. En dan zegt de Heer. Ha, nu ben je twee keer van mij. Eerst had ik je geschapen. En nu heb ik je nog mooier gemaakt. Hij wil niks liever als relatie met jou. Zorg ervoor dat jouw hart gaat verlangen naar relatie met hem. Dat is een keuze. En ik zal je één ding verklappen. Hè? Als je dat daarvoor gaat kiezen en die tijd gaat nemen. Of je dat nou 's morgens doet of 's avonds. Of welke uur van de 24 uur dan ook. Moet je zelf weten. Maar als je dat gaat doen. Kan ik je één ding beloven. Ten eerste ga je God beter leren kennen. En ten tweede ga je ernaar verlangen om steeds meer met hem te zijn. En ten derde, je leven wordt beter. Wauw. Ik wou het hierbij laten. Ik wil graag nog gaan bidden met elkaar. En dan kan iemand Valerie even roepen met de kinderen. Oké, we gaan bidden. Zullen we gaan staan? Heer, dank u wel. Dat u een sprekend God bent. Heer, dat u het vaderschap en moederschap serieus neemt. Heer, dat u zo goed voor ons zorgt. Heer, dat u een relatie met ons wil, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat wij mogen leren, Heer, van onze fysieke kinderen. Heer, dat wij ook mogen leren van de mensen om ons heen. Heer, dat we het mogen zien zoals een kind opgroeit, Heer, als baby, als Deborah, Heer. Heer, dat we zo mogen leren, Heer, dat we ook met onze discipelen zo om mogen gaan. Heer, dat we ze opvoeden. Opvoeden in uw recht, uw liefde, uw alles. Heer, want u bent almachtig. Heer, ik dank u, Heer, dat we elkaar hier zo mogen zegenen, Heer, met uw liefde. Heer, en ik bid, Heer, voor ieder Heer, voor openbaringskracht. Heer, dat u zichzelf door uw Heilige Geest openbaart in een ieder, in elk hart wat hier is. Heer, dank u wel, Heer, dat we mogen groeien naar het beeld wat u van ons heeft. In Jezus' naam. Amen. Amen.